Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ben jij of ken jij een vrouw?
Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje?
Luister dan naar Damn Honey.
Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Welkom bij aflevering 294 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
In deze aflevering een verhaal dat Roos Leroux in februari 2010 vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema misdaad en straf.
Hallo. Het verhaal dat ik ga vertellen gebeurde mij een paar jaar geleden. Ik woonde toen net in Amsterdam. Ik had mijn theaterleiding afgerond en ik ging verhuizen naar Amsterdam om werk te zoeken. Maar ik woonde daarvoor in Utrecht en ik had moeite om te aarden in Amsterdam. Ik vond het lastig en zo kwam het dat ik een beetje half in Amsterdam woonde en half in Utrecht. Want in Utrecht, of eigenlijk vlak buiten Utrecht, was een heel groot kasteel. Het was een gekraakt kasteel. Een oude baronessenwoning. En daar woonden zo'n 20 man. En daar sliep ik dan vaak. En ik werkte ook nog in een cafeetje in Utrecht. En dan 's nachts, als ik uitgewerkt was, dan fietste ik alleen naar die baronessenwoning daar in de Bilt. En voordat je daar kwam, moest je over een hele donkere, stille weg, waar nauwelijks licht was. En ik deed dat gewoon, want 20 mensen deden dat, dus waarom zou ik dat niet doen, dacht ik toen. Maar ik ging daar dus, op een avond was ik klaar met werken, het was al laat in de nacht. En ik fietste eerst een stuk door de stad. En ik hoorde een scootertje achter me, hij reed een beetje langzaam en het scootertje haalde mij in. Ik was op de fiets en ik dacht, nou ja, het zal wel. Het scootertje ging naar rechts, stopte. En toen had ik de gedachte, niemand heeft het recht om mij iets aan te doen. Ik op mijn fiets, ik denk, nou, wat een stomme gedachte. Op dat moment kijk ik achterom en komt er op me afrennen een jongen die net op de scooter zat met een dikke vette helm op. Rent keihard op me af. Ik fiets. Ik denk nog, sneller fietsen. Maar ik zat ook op een heel oud krot. Dus ik kon doortrappen. En die jongen, hij haalt mij in. Hij grijpt mij. En op dat moment moest ik denken aan een verhaal dat mijn tante heel vaak had verteld. En dat is heel gek, want het is 1 seconde. En in 1 seconde kan een heel verhaal in 1 keer door je hoofd schieten op zo'n moment. Mijn tante was namelijk overvallen in haar eigen buurt in Amsterdam. En die was toen heel hard gaan schreeuwen. En dat had ze heel vaak aan ons verteld. Dus ik dacht, oké. Maar uiteindelijk was het bij haar niet zo goed afgelopen. Maar ze zei, die overvallers, die schrokken enorm van dat ik zo begon te schreeuwen. Ze raakten helemaal in de war. En uiteindelijk waren ze er wel met haar portemonnee vandoor gegaan. En had een vriendin van haar had het vanuit haar raam gehoord. En die had het raam dicht gedaan en de volgende dag tegen mijn tante gezegd, ik hoorde toch zo'n geschreeuw hier vannacht. Ik heb het raam dicht gedaan. Maar goed, dat hele verhaal ging dus in 1 seconde door mijn hoofd. Toen dacht ik, oké, want ik kan superhard schreeuwen. Ik wist ook, ik kan echt superhard schreeuwen. Dus ik begon gewoon keihard te schreeuwen. Echt keihard. Dus die jongens echt, wow, ze raakte inderdaad in de war, maar ze gingen niet weg. Nee, die andere jongen kwam erbij en ze met z'n tweeën drukte ze mij op de grond. Ik maar... En uiteindelijk had die ene jongen kreeg zijn hand op mijn mond en ik lag daar zo. Het was eigenlijk wel apart, omdat ik was totaal niet bang. Ik voelde me... ook door die sterke gedachte van niemand heeft het recht om mij iets aan te doen. Ik voelde me totaal in het moment. Ik voelde me totaal in contact ook met die jongens. En ik voelde met echt een zekerheid van 100% dat zij mij geen kwaad wilden doen. Dus ik voelde van, ik ben op een of andere manier super veilig nu. Ondertussen lag ik nog steeds op de grond met twee jongens bovenop me. Met hun hand op mijn mond. En aan mijn tas rukken. Want mijn tas was op dat moment echt... Ja, ik leefde half in Amsterdam, half in Utrecht. Dus daar zat al mijn lievelingsspullen had ik altijd bij me. Mijn lievelingsdichtbundel, mijn dagboek, mijn tandenborstel, mijn lievelingsonderbroek. Echt allemaal dingen die ik echt dacht... Ah, dus ik hield vast aan die tas. Maar toen werd ik toch wel overmeesterd. Want zij waren met z'n tweeën. En die jongen die zei, omdat zo zei tegen mij... Ze laat nou gewoon die tas los. We willen alleen je tas. Laat los. En ik lag nou zo. En toen kreeg ik mijn mond los van zijn hand. En toen zei ik tegen hem. En ik had het niet bedacht. Ik zei het gewoon opeens. Ik zei tegen hem. Mag ik dan alsjeblieft de foto van mijn overleden oma eruit halen? En op dat moment... kwam er van linksboven uit een raam iemand die zei... Hey, laat haar los! Ik bel de politie! En van achter me ook, ja, laat haar gaan! En ik lag daar nog zo. En op dat moment, die jongens die lieten me los. En gingen er vandoor. En ik stond daar met mijn tas. en ik had overwonnen. Dus dat zou eigenlijk het einde zijn van het verhaal. Maar is er nog tijd? Want er gebeurde toen 2 weken later nog iets. Eigenlijk heeft deze situatie mij namelijk gered. Omdat ik ben een beetje van het type meteen weer op het paard. En dus 2 weken later fietste ik daar weer. En weer langs die plek. Denk ik fiets gewoon door. En toen... ging ik over die stille weg heen. Het was zondagnacht en het was iets van 3 uur 's nachts. En alle lantaarnpalen waren uit daar. En ik fietste daar en ik fietste. En toen zag ik in één keer links zag ik benen. En toen dacht ik weer in 1 seconde, dacht ik, oh mijn god, oh, iemand is dronken en is gevallen en die moet ik nu natuurlijk gaan redden. Oh, leuk, heb ik weer op zondagavond. Dus toen keek ik in die 1 seconde dat ik dat dacht, ging mijn blik van zijn voeten naar zijn gezicht. En toen zag ik zijn gezicht en toen zag ik zo snel als dat je ziet dat rood is, zo zonder gedachte, gewoon bam, ik zag, oh mijn god, die man is dood. Dus ik had toen de eerste gedachte die ik had was, het is misschien heel raar, oké, ik moet nu in kleermakerszit gaan zitten mediteren. Want ik had... een paar weken daarvoor in een boeddhistisch boek gelezen. De Boeddha raadt een aantal meditaties aan. De ene is mediteren met een bloem. De andere is mediteren op je ademhaling. En de andere is mediteren bij een lijk. En toen had ik gedacht van... Goh, misschien best interessant. Maar waar vind ik nou een lijk? En dat is echt waar. En dus ik fietste daar zo en ik zag dat die man dood was. Maar gelukkig was ik 2 weken daarvoor overvallen en was mijn collega wakker gebleven. Want die zei, Roos, ik blijf wakker totdat jij daar thuis bent. En dan moet je me even bellen dat je veilig thuis bent gekomen. Dus ik fietste gewoon door en ik was in shock. En eerste wat ik belde was 112. Ik zei, ja... er ligt hier een lijk op de weg. En ze zeiden, oh, waar ben je dan? En toen zei ik, nou, ik ben ongeveer 500 meter weg van Utrecht. En het eerste licht wat ik zie is ongeveer 300 meter verderop. Dat zal het tankstation zijn. Dus, oké, we komen eraan. Ik zo, ja, wat nu? Ze zeiden nog van, ja, je moet daar even blijven wachten... zodat wij kunnen zien waar het is. Ik echt zo, oké, thrilled... ik snel mijn collega bellen. En toen heb ik met hem iets van 5 tot 10 minuten aan de telefoon gehangen. En gezegd, oké, ik sta hier bij een man die dood is. En ik weet even niet wat ik moet doen. En toen uiteindelijk kwam de politie. En die hebben daar een doek overheen gelegd. En hebben mij voor een tweede keer, dus in 1 maand, met een politiebusje naar dat kraakpand toegebracht, waar 20 krakers woonden die altijd van Utrecht naar de Bilt fietsen, maar met wie nog nooit iets overkomen was. En dat was mijn verhaal. Bedankt voor jullie aandacht.
Je hoorde een verhaal van Roos Leroux uit de diepte van ons archief. Dat we in kaart aan het brengen zijn nu we geen nieuwe verhalenmiddagen kunnen organiseren in Comedy Club Toemler. Zo heeft de coronacrisis toch nog een klein voordeel. De redactie van Echt Gebeurd wordt gevormd door Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal.
Dit was aflevering 294. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, niemand heeft het recht om jou wat aan te doen.